Johannes hoofdstuk 18, want daar waren wij gebleven. Moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk het idee had van, nou, ik ben nou wel met dit hoofdstuk of 17, ben ik eigenlijk wel door het onderwerp heen. Want ons onderwerp was niet het Johannes-evangelie, ons onderwerp was Johannes over Jezus, waarin het erom ging om te onderzoeken wat Johannes, in het evangelie van Johannes dus, schrijft over de Heer Jezus, over zijn werk niet alleen, maar in de eerste plaats over zijn persoon. En wel naar aanleiding van de toch redelijk algemene gedachte dat juist en vooral in het Johannesevangelie de Heer Jezus ons wordt voorgesteld als de Zoon van God. En naar aanleiding van die stelling heb ik gezegd, nou geen punt, dan gaan wij eens kijken of deze dingen al zo zijn in het Johannesevangelie. En we hebben dus met grote nadruk besproken de dingen die in het Johannesevangelie over de Heer Jezus gezegd worden. Mijn stelling daarover is dat in het Johannesevangelie niet gesproken wordt over de Heer Jezus als de Zoon van God, hoewel het in alle handboeken staat. Ik zie hem daarin als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat was hij net zo min letterlijk als dat hij Zoon van God was, letterlijk en historisch in die dagen. Maar het idee is dat juist in het Johannesevangelie gesproken wordt over de toekomstige functie uiteraard van de Heer Jezus Christus. En we dienen ook te bedenken dat dit Bijbelboek ook geschreven is na en vermoedelijk zelfs lang na de opstanding van de Heer zelf. En dus het is een boek wat geschreven is in onze bedeling, de tijd waarin de Heer Jezus die hoge priester is en ook toen was natuurlijk. Want daar gaat het over. Dat hebben we ook in voorgaande hoofdstukken trouwens gezien in het Johannes-evangelie. Met name ook in hoofdstuk 10, of wat was het? 10 was het geloof ik. Waar we de Heer uitgebreid geschilderd vinden. Door hemzelf overigens. Als de goede herder. En u weet, herder is een is beeldspraak. De herder is de uitbeelding van wat elders heet de priester, de hoge priester. Dat is trouwens net zo goed beeldspraak hoor. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat om dat daarin de Heer Jezus getekend wordt als degene die zijn kudde leidt. Kortom, degene die de hoge priester is van zijn volk. Of in wat meer nieuwtestamentische termen, degene die het hoofd is van zijn gemeente. En die inderdaad voor de zijnen zorgt, voor u en mij. En dat is waar het in de eerste plaats om gaat in heel dit Bijbelboek. Wat wij op de achtergrond, maar dan toch een heel nadrukkelijke achtergrond vinden, niet alleen in Johannes, maar ook in de andere evangeliën, is dat de bediening van de Heer Jezus daaruit bestond, niet dat hij zich als Zoon van God of zo, of als Messias, zo je wilt, zou manifesteren, maar dat hij inderdaad zou getuigen van de waarheid. Ik zeg inderdaad, omdat ik inmiddels in gedachten heb een uitspraak in ditzelfde Johannes hoofdstuk 18, wat we nu voor ons hebben liggen, waar immers de Heer Jezus voor Pilatus staat en waar Pilatus aan hem vraagt, zijt gij dan een koning? Zo zei de Heer, nou ja, die woorden die hou ik voor uw rekening. Nou ja, hij zei, gij zegt dat ik een koning ben. Gij zegt dat ik een koning ben. Betekent altijd, ik zeg niet dat ik koning ben. Gij zegt dat ik koning ben, eventueel. En de Heer ligt, ja, nee, zo wordt het dikwijls niet begrepen, maar zo begrijp ik het nou eenmaal wel. En het staat er ook achter, want de Heer zegt daarna wat hij dan wel is. Hij zegt, vers 37 van handelingen van Johannes 18, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, dat is twee keer hetzelfde, hiertoe ben ik gekomen, hiertoe ben ik geboren, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Opdat ik zou getuigen van de waarheid. Let op dat er nu niet staat, ik ben de waarheid, of iets dergelijks, maar opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En daarna is onze vraag, wat is de waarheid? Dat vroeg trouwens Pilatus ook. Wat is waarheid? Maar het antwoord kennen wij, want de waarheid is het woord van God. En dat hebben we gelezen in Johannes hoofdstuk 17, hè? Vers 17. Heilers in uw waarheid, uw woord is de waarheid. De bediening van de Heer Jezus in zijn aardse leven, om zo te zeggen, was dat hij inderdaad het woord God zou prediken. Zou getuigen van dat woord dat hij kende, of zelf bestudeerd had. Makkelijk aan te tonen dat het zo was. Dat ga ik nou allemaal niet doen, hè. Dat moet maar bekend zijn. En de heer kwam dus inderdaad in alle nederigheid feitelijk, in onderdanigheid aan, in onderwerping aan de schriften, en hij predikte dat woord. Dat hield hij zijn tijdgenoten voor. Daarna zeg ik er altijd bij, dat heb ik hier natuurlijk ook gezegd, maar met opzet herhaal ik het nu ik de kans heb. Natuurlijk was het de bedoeling dat men door het kennis, de geloof in, maar door kennis van de schriften, tot de conclusie zou komen dat hij, Jezus van Nazareth, de Messias zou zijn. En we hebben gezien dat sommigen tot die conclusie kwamen. En we hebben ook gezien dat de Heer dan als reactie daarop zei, want zover is het nog niet. Binnenkort, maar zover is het nog niet. Het is ook niet de bedoeling dat dat gepredikt zou worden. Hij zou immers, de Heer Jezus immers, zou immers niet van zichzelf getuigen, een hele uitgebreide discussie in de eerdere hoofdstukken van Johannes Evangelie, weet u nog, hij zou niet van zichzelf getuigen, maar de Heer zei, ja, maar er is een ander die van mij getuigt. En dat kan ik ook niet helpen. Zo is het nog eenmaal. Predik het woord van God. Als dat van mij getuigt, oké, maar niet ik. Ik heb een ander die van mij getuigt, zei hij, enzovoort. Laat ons dat vooral niet ontgaan. Zie, want essentieel blijft dat de Heer Jezus op aarde als mens een bediening had, nou ja, ongeveer gelijk aan die van u en mij, en iets meer waarschijnlijk, maar in ieder geval gelijk aan de profeten in oud-testamentische tijd. Hij sprak hetzelfde woord, wees hem op de schriften. Hij deed ook wonderen en tekenen, zoals de oud-testamentische profeten. Daar kun je echt verder geen conclusies uit trekken, of wat dan ook. En al die tekenen van de oud-testamentische profeten, zowel als die van de Heer Jezus, getuigen van wie Christus nu inmiddels is. Dat wil zeggen, de betekenis van de tekenen van de Heer Jezus was niet anders dan de betekenis van de wonder of tekenen die de oud-testamentische profeten deden. Het waren tekenen van nieuw-testamentische tijd, daarmee van het nieuwe verbond als zodanig, waarvan de Heer Jezus Christus inmiddels, na zijn opstanding, de hoge priester, dan wel de middelaar, dan wel de borg is. Maar in zijn dagen op aarde was hij het niet. We hebben ook de sterke uitspraak, waar men zich ook makkelijk in verslikt, heb ik gemerkt, de sterke uitspraak uit Hebreeën hoofdstuk 7, waar de apostel zegt dat de Heer Jezus op aarde nou eenmaal geen priester was. En dat het ook op geen enkele wijze kon. Want hij leefde onder de wet. En onder de wet kunnen alleen de zonen van Aaron, en dus uit de stam van Levi, priesters zijn. En er staat dus openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Staat er heel laconiek. Zo van, valt niks tegen in te brengen, zo is het toch. Al dat soort functies had de Heer niet tijdens zijn omwandeling op aarde. De functie die hij had, las ik nou zojuist even voor het gemak uit het hoofdstuk dat we voor ons hebben, was, hij zou van de waarheid getuigenis geven. En koning der Joden was hij niet. Toch? Nee, al werd het dan op het bordje op het kruis gezet door Pilatus. En al zei Pilatus, dan zie ik, lever u de koning der Joden. Maar hij was het niet. En de Heer liet dat ook voor rekening van Pilatus. Ik weet wel dat men geneigd is te zeggen, dat als de Heer zegt, gij zegt dat ik een koning ben, dat men dan me zegt, nou, dat is de erkenning van de Heer. De Heer zegt, gij hebt het gezegd. Zo van, dat is een ingewikkelde manier om ja te zeggen. Maar dat is het niet. Het is niet een ingewikkelde manier om ja te zeggen. Het is een eenvoudige manier, helemaal niet ingewikkeld. Het is een eenvoudige manier om de woorden voor rekening te laten van degene die het zegt. Zijt gij dan een koning? Je zegt nou, jouw idee? Bekijk het maar. Zie maar. Want waar het om gaat is simpelweg dat men hem zou kennen uit de schriften. Geldt net zo goed voor Pilatus, uiteraard. De Heer zou niet getuigen van zichzelf en heeft dat ook niet gedaan. Hij heeft zichzelf niet naar voren geschoven. Hij zegt, ik zou alleen van de waarheid getuigen. Een waarheid die niet door hem bepaald was, maar waaraan hij onderworpen was. Ik roep het u nu in herinnering, want anders moet ik natuurlijk terug naar die hoofdstukken die we besproken hebben. U weet toch over de Heer Jezus die deed de werken die hij zijn vader zag doen enzovoorts. Alleen in opdracht, in onderdanigheid enzovoorts. Waarbij hij zich plaatst op een lager niveau dan God, de schepper, om zo te zeggen. Die hij dan erkent als vader, maar ik heb je al eerder verteld dat het woord natuurlijk een heel brede betekenis heeft. Er is ook niks moeilijk staan, staat ook in allebei onze handboeken. Zo is dat nou eenmaal. Maar waar het om gaat is dat tot op dit moment, en tot in Johannes 18 dus ook, de Heer Jezus getuigt van dat woord God. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Mede omdat natuurlijk uit de prediking duidelijk wordt dat met de komst van de Messias in elk geval een einde gemaakt zou worden aan het Jodendom als zodanig, en dus aan de macht van het Sanhedrin, en dus aan de macht van Annas of Caiaphas, of hoe de toenmalige hoge priester dan ook maar geheten mocht hebben. Zij zouden hun macht over het volk kwijtraken enzovoorts. En bovendien zou het een einde maken aan die lange Joodse traditie. Nou, probeer dat de Joden vandaag maar eens te vertellen. Ze weten wel dat het zo is, maar daarom blieven ze het niet. Nou, ik heb u dat wel eens eerder voorgehouden natuurlijk. Hè. Ik ben de naam van die rabbi inmiddels kwijt. Dat is een man die is rabbi in Amsterdam en die is lid van het CDA. Ik ben het dan een beetje ingewikkeld. Je moet er rechten voor gestudeerd hebben om het te begrijpen. En dat doen Joden ook gewoonlijk. Maar dat heeft terzijde. Maar die zei, de essentie van het Jodendom is dat wij de Messias verwachten. De essentie van het Christendom is dat men gelooft dat de Messias reeds gekomen is. Punt. Ja, dat is ook zo, heeft hij groot gelijk. Maar hij heeft dus meteen gezegd dat als de Messias komt, het hele Joodse volk, als het dan al behouden wordt, dus toch christen wordt. Want dan is de Messias gekomen. Maak er maar wat anders van als je wil, maar daar kan je niet anders wat van maken. En dus hoopt men dat de Messias niet komt. Dat heb ik iemand horen vertellen, een Jood in Jeruzalem in de tijd. Hij zegt, eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Want ja, dan zal de stad verwoest worden, men weet het wel. Maar men wilde niet mee geconfronteerd worden met het hele idee. Zie? Men heeft eigen werk, eigen idee, eigen religie, ook eigen filosofie. Men staat niet open voor de waarheid, die wil men niet weten. En men houdt de waarheid dus, Romeinen 1 vers 18, in ongerechtigheid, heet zoiets, ten onder. En de boodschapper van de waarheid moet dus hangen. Nou goed, heel oud principe overigens. Maar goed, ik had niet de moed om te zeggen, nou, dan hebben we Johannes 1 tot en met 17 gehad, nou houden we er maar mee op, want verder zegt het Johannes evangelie er niet zo geweldig veel over. Dorst dat eigenlijk niet. Ik denk, nou, we gaan toch maar door tot het hele boek uitgewerkt hebben, maar ik heb u nu wel herinnerd aan wat ons eigenlijke onderwerp is, zodat ik inderdaad niet van plan ben elk vers, elke uitspraak die we nu nog tegenkomen in deze paar hoofdstukken om die uitgebreid te bespreken. Maar ik wil wel graag op enkele dingen wijzen, in ieder geval ook op die dingen die erin vermeld worden die ons inderdaad spreken over de tegenwoordige positie van Christus. En daarmee ook trouwens de tegenwoordige positie van het Joodse volk aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. Want daar gaat het wel over. En overigens niet alleen hier natuurlijk. Hè? Maar dan zijn we in Johannes hoofdstuk 18. Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen, dat wil zeggen uit Jeruzalem. Uit de opperzaal uiteraard ook. Maar ook uit Jeruzalem blijkbaar. Ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, in het Oude Testament bekend als Kidron. De beek Kedron waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. U weet hoe dat is, hè? Die beek Kedron is het laagste punt van het dal tussen de Tempelberg, Jeruzalem dus, en de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dus een dal, en wij Nederlanders moeten weten dat meestal niet, maar in het dal, het diepste punt, heb je nu eenmaal een beek. Dat is altijd zo. En daar ook. Die staat gewoon droog trouwens. In ieder geval tegenwoordig. Maar die beek is dat. Maar de aardigheid is dat wij uit de Bijbelse symboliek, maar ik kan het onmogelijk allemaal in een paar woorden uitleggen, maar dat wij uit de Bijbel onder andere concluderen dat Jeruzalem veelal, niet altijd, maar veelal model staat voor en dus een uitbeelding is van het Joodse volk, Joodse land, Joodse natie, hoe dat maar heten mag, en dus eventueel ook het Judaïsme. U weet wel, dat is het Jeruzalem hier beneden, of ook genoemd het Jeruzalem dat nu is. Met opzet gebruiken we nu twee Nieuwtestamentische Bijbelteksten. De een uit Galaten 4 en de andere uit Hebreeën hoofdstuk 12. En in beide gevallen gaat het om Jeruzalem als uitdrukking van het Judaïsme, het Jodendom als zodanig. En Paulus zegt ervan in beide schriftgedeelten, daar horen wij niet thuis. Wij horen thuis in Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Daar horen we thuis, wil dat zeggen, Galaten 4 en Hebreeën 12 weer. Gij zijt gekomen tot het hemels Jeruzalem, de stad des levende Gods enzovoorts, hè? En de gemeente van eerstgeborenen en zo verder. Wel nu, dat Jeruzalem is dan een uitbeelding van het Joodse volk. Het judaïsme dat zich zou ontdoen van de Heer Jezus. En de Heer gaat die stad uit, wil ik zeggen, dat hij dat judaïsme achter zich laat. En hij werd ook buiten de legerplaats vervolgens gekruist. Hè? En na zijn opstanding is hij nooit meer in de stad geweest. Echt niet. Wij hadden dat wel wenselijk geacht, overigens. Maar niettemin, hij deed het niet, hè. Dus buiten de stad ook stond hij op. En is niet meer in Jeruzalem geweest. Zoals ook wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, Hebreeën 13 dan. Maar dat is ook Jeruzalem. Maar dan ook overdrachtelijk uiteraard, hè. Wij zouden uitgaan buiten de legerplaats tot hem, zijn smaad hij dragende. En zo verder. Ja, dat is Jeruzalem. Maar voor Jeruzalem, tegen het, ik moet zo wijzen, voor Jeruzalem, tegen het oosten, daar is de Olijfberg, die ook in de Bijbelse geschiedenis redelijk belangrijk is, zeker in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Omdat die Olijfberg fungeert als uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het idee is ongeveer dit, als de Messias komt, komt hij uit het oosten. Maar als hij uit het oosten komt, dan komt hij dus naar Jeruzalem over de Olijfberg, want zo loopt die route. Nu niet meer helemaal, geloof ik, maar vroeger in elk geval wel. U weet wel, de weg van Jericho naar Jeruzalem ging over de Olijfberg langs Betanië en Betfage en wat er mee wezen mag. En er was een gelegenheid, het was een paar dagen hiervoor, toen de Heer naar Jeruzalem kwam, dat hij inderdaad, op de top van de Olijfberg als het ware halt maakte. En weende over de stad en zei, de stad zal verwoest worden. En daar hield de zogeheten intocht, in elk geval de optocht, hield daarop. En elke avond ging hij terug naar de Olijfberg. Daar hield zijn aardse loopbaan als het ware op. Of we kunnen zeggen, de Messias kwam, was in aantocht. Hoe vindt u dit? Aantocht naar Jeruzalem. Is dat goed zo? Of gewoon aantocht aan Jeruzalem? Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, hij was in aantocht, maar de route is geëindigd op de Olijfberg. En hij is tot op vandaag geen stap verder. En de laatste stap die hij zette op aarde was inderdaad op de Olijfberg. Men wijst hem nog aan, als je het geloven wil tenminste. Maar ik bedoel gewoon, vandaar voer hij definitief ten hemel en sindsdien heeft men hem niet meer gezien. In ieder geval niet op aarde. Dat is heel het idee. Dat wil zeggen, hij kwam naar Jeruzalem, maar bij de Olijfberg hield het op. En op de Olijfberg koos hij zijn domicilie bij Lazarus, Maria en Martha en zo verder. Daar vond hij ook die ezel die nooit bereden was enzovoort, het jong ener ezelin. Kortom, het is de uitbeelding van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Waarbij Maria en Martha een uitbeelding zijn van de gemeente als zodanig. Maria van de gelovigen uit de heidenen, dan wel 10 stammen van Israël. En Martha de gelovigen naar de 2 stammen van Israël, dienstbaar enzovoort. Ze komen het weer niet eens worden over de volgorde, weet wel die 2, hè. Nou goed. En Lazarus als hoofd van de huishouding is hetzelfde als Eleazar en dus is hij een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Is gewoon een type van Christus. En dus stond hij ook uit de dood op voor dat doel. Daar hebben we het allemaal over gehad natuurlijk, hè. En die ezel van die intocht, mannelijk veulen, jong ener ezelin, dat is gewoon de gemeente, de mannelijke zoon die voortkomt uit de vrouw die onder het juk was, Israël, onder de wet. Zie, het is allemaal volstrekt bijbelse systematiek en je komt het ook op vele plaatsen tegen. Op de ene manier of de andere overigens, maar niettemin is bijbelse systematiek. Die berg dus, die Olijfberg, is een beeld van de gemeente. Olijf staat trouwens voor olie en dus voor de Heilige Geest. Kan het niet missen. Zie? Dat is onze plaats. Niet die tempelberg in Jeruzalem, maar de Olijfberg buiten Jeruzalem. En raad eens wat, als de gemeente zal geopenbaard worden, dan wel als Christus alsnog zal geopenbaard worden. En als hij dus werkelijk komt als de Messias, waar komt hij dan? En als de gemeente zal openbaar worden met Christus, waar verschijnt dan de gemeente met Christus? Hetzelfde verhaal. op de Olijfberg. Want hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zie? En het aardige is dat als je de symboliek doortrekt, daar zal men hem dus ook tegemoet gaan. Als men vlucht uit Jeruzalem. Komt maar heel kort even in de Bijbel voor, maar niettemin, zo is het dan wel. Hè? Maar die Olijfberg en al wat daarmee samenhangt, is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. En de scheidslijn tussen Jeruzalem en de Olijfberg is de Kidron. Diepste punt in het dal. En dat moet je eigenlijk allemaal in je hoofd hebben als je daar rondloopt, denk ik altijd. Hè? Dan heeft zo'n plek enige betekenis. Nou goed, de Kedron. In het Nederlands heet het gewoon het Zwarte Water. Kedron. Dat betekent het, ja. Zwart. Het Zwarte Water. Maar zwart is een beeld van de dood uiteraard. Hè? Duister, dood. Nou, de Heer ging met zijn discipelen daar overheen naar de Olijfberg. Het is een prachtige uitbeelding van hoe onze tegenwoordige bedeling tot stand komt en kwam. De Heer en de zijnen gingen dwars door de dood heen naar de Olijfberg. Kortom, wij zijn hem gevolgd in de wedergeboorte, was door dat water heen, dal der duisternis, of hoe het maar heten mag, maar dat is een beeld van de dood. En we bevinden ons met hem op de Olijfberg. Begrijp je me goed? Die Olijfberg is niet alleen die top daarboven. De Olijfberg is ook daar beneden al. Als je net de Kedron over bent, hè? Toch? Nou ja, goed. En daar is dan de Hof van Gethsemane. Want een berg mag dan heerlijkheid en zelfs hemelse dingen uitbeelden. Onderaan de berg is dikwijls ook wat in de Bijbel. Want die berg is dan de uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente als zodanig. Maar onderaan die berg is een uitbeelding van de positie van de gemeente nu in aardse omstandigheden. Men lezen Marcus 9 is geloof ik en nog zo wat schriftplaatsen. De verheerlijking op de berg. Dat is ook een berg. En daar is de Heer met een deel van zijn discipelen op de berg en het andere deel van zijn discipelen is onderaan de berg. Dat zien de Heer dus ook niet. Weet je nog? Degenen die met hem op de berg zijn, zien hem in heerlijkheid. En degenen die onderaan de berg zijn, aan de voet van de berg zijn, bezig boze geest uit te drijven, maar dat lukt niet. Hebben we die nog? Waarna dus de moraal is, wij zouden niet geesten najagen of uitdrijven hier, wij zouden gewoon de Heer volgen de berg op om daar zijn heerlijkheid te aanschouwen. Anders gezegd, als het waar is wat Hebreeën 2 zegt over ons, namelijk, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Daar hebben we met die boze geesten die uitgedreven moeten worden, niks mee te maken. Daar hebben we zelfs geen weet van. Het speelt geen rol van enige betekenis. Die zijn daar niet namelijk, die verdwijnen daar vanzelf wel. Begrijpt u dat? Als je horizontaal gericht bent, zit je hier, midden in de wereld, loop je ook tegen de tegenstander op. En te denken dat je die kunt slaan, dat wil zeggen kunt uitdrijven, dat is een misverstand. Wij zijn er alleen goed tegen bewapend, dat we er zelf geen last van hebben. Tenminste, wij hebben een wapenrusting gekregen, volgens Efeze 6. Ik kan het ook niet helpen, staat gewoon zwart op wit in de schrift, niet waar? Toch, die wapenrusting, omdat we zouden kunnen standhouden tegen de listige omleidingen des duivels en tegen de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Kijk, dat zijn, oh, dank jullie, ja. Precies. Profeet geweest die het opgehangen heeft, zeker. Maar vooruit. Maar zo is dat nou eenmaal. We hebben verdedigingswapens daartegen, maar verder wat de wereld betreft, is het onzin om te denken dat we de invloed van de duivel en van wie dan ook in de wereld zouden kunnen wegwerken, zouden kunnen verdrijven. Dat is pas in de wederkomst van Christus dat de Heer vanuit zijn hemelse positie zich zal bemoeien met de gang van zaken op aarde. Dan pas. Allemaal uitgebeeld in die ene geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En nog veel meer trouwens. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar hier is net zo'n situatie. Op de berg. Daar is het huis van Lazarus, Bethanië en wat er maar wezen mag. Daar is de Heer, om zo te zeggen. Maar hier onderaan de berg zijn wij terecht in één hof. Het was de Olijfberg, dus was het een olijvenhof. En dat was ook zo natuurlijk, de Hof van Gethsemane. Een hof waar hij was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Nou zijn we dus terecht in wat een uitbeelding is van de aardse omstandigheden van onze tegenwoordige bedeling feitelijk. En daar is Judas ook. Dat wil zeggen, daar hebben wij ook van doen met Joodse beginselen. Ik wilde niet meteen zeggen het Joodse volk, want dat gaat er niet specifiek om. Bovendien weet ik net zo min als zij wie dat dan precies is. Maar met Joodse beginselen hebben we wel degelijk van doen. Wet, nou, hè? En eerst de beginselen der wereld en hoe dat maar heten mag. En dan staat er, Judas dan genomen hebben de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Daar kent men dus inderdaad het Joodse dan wel het wettische systeem aan. Het was nacht. Steekdonkere nacht. Ja, precies. Het is een heel lang verhaal, dus ik zal het niet vertellen, dit praten. Maar het was nacht, steekdonkere nacht, zoals er 7 nachten zijn in het hele Johannes-evangelie. Een grote betekenis uiteraard. Maar goed, dit was er één van. En daar komt men met lantaarnen en fakkelen en wapenen. En een beetje licht. Dat is wat de wet is. Een beetje licht, maar het blijft in het algemeen toch duister. Voor zover heerlijkheid is, zegt Paulus later in 2 Korinthe 3, is het de heerlijkheid van het oude verbond, maar die verdwijnt in het niet bij de heerlijkheid, overvloed van heerlijkheid van het nieuwe verbond. Hè? Nou, maar met lantaarnen en fakkelen en wapenen komt men de Heer zoeken. Hè? Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Niet Jezus de Zoon van God, gewoon Jezus van Nazareth. Hè? Jezus de Nazarener. En Jezus zei tot hen, ik ben het, zeggen wij er dan in het Nederlands bij. Het is altijd een pracht van een uitspraak, omdat de uitspraak ik ben, op een of andere wijze, in ieder geval via het Hebreeuws, toch een suggestie is van de naam van Jehovah. En vandaar dat die term hier ook nogal eens gebruikt wordt in het Johannes-evangelie, hè? Maar goed, hij zegt gewoon, ik ben het. Ik bedoel, hoe had hij anders moeten zeggen dat hij het was? Ik kan alleen maar met deze woord. Zo is dat, hè? Dat ben ik. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde, enzovoort. Let op dat de figuur van Judas hier helemaal niet een vooraanstaande rol speelt. Hij is er gewoon bij staat. Hij is erbij, hij is in betrokken, enzovoort. Maar waar het om gaat, is dat die naam Judas meteen inderdaad dat judaïsme vertegenwoordigt en beschrijft. De tegenstanders van de Heer zijn inderdaad degene die vasthouden aan het oude verbond, aan de wet. En het Joodse systeem, maar eventueel ook andere soorten wetten, maakt verder niks uit overigens. Het heet per slot toch gewoon eerst de beginselen der wereld. Maar zij zijn de vijanden van de Heer Jezus. Dat was toen zo natuurlijk. Maar daar gaat het niet eens zozeer om, nu. Wat me nu omgaat, is dat het nu nog zo is. Ook aan deze kant, aan de kant van de Olijfberg, aan deze kant van de Kedron, is dat nog zo. Ook in christelijke kring, onder hen die zich christenen noemen, of hoe zeg je dat, heb je precies hetzelfde probleem. Als je aan de ene kant wil getuigen van de waarheid, loop je aan de andere kant op tegen je vijanden. En die vijanden zijn degene die getuigen niet zozeer van de leugen, maar van de wet in de praktijk. Het is eerst en belangrijkste vijand die je tegenkomt. Ja, we worden niet geacht dat in het openbaar te zeggen, naar het schijn. Maar naar Bijbelse maatstaven zouden we dat wel degelijk vaststellen. Zo is dat. Zoek het maar uit, lees de handelingen maar na, lees de Nieuw-Testamentische brieven na, met name de Paulinische, maar ook de andere brieven van andere apostelen bedoel ik dus. En kijk maar waar de tegenstand vandaan komt. Waar lopen ze tegenop? Niet zozeer tegen wereldse filosofie, zeker ook niet tegen atheïsten, want die wordt laat in koud, maar tegen religieuzen, dat wil zeggen tegen hen die de wet prediken. Op wat voor wijze dan ook, en ongeacht of ze die zo noemen, ja of nee. Want daar is natuurlijk allerlei verwarring over. Maar er verandert niks mee. Zo is dat nou weer. En daarom, in al die Nieuw-Testamentische brieven, vinden we dat als onderwerp, of als deel van het onderwerp terug. Dat wij als gelovigen gewaarschuwd worden tegen die wereldse beginselen, en dus tegen de wet in het bijzonder, meestal ook met name genoemd. En vooral ook Timotheus en Titus, die dan geacht worden in navolging van Paulus Het woord van God prediken. Zij worden uitgebreid gewaarschuwd. Vooral Timotheus dan. Maar Titus ook. Ze worden uitgebreid gewaarschuwd. Tegen hen die willen leraars der wet zijn. Niet verstaande wat zij zeggen of wat zij prediken of beweren. Enzovoort. En dit zijn nog heel nette termen die ik nou citeer. Maar het is in onze dagen nog echt niet veranderd. En dat is ook wat het uitbeeld. Maar goed. Maar dan staat er dat als hij de Heer zegt, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Daar namelijk waar wij aan deze, maar het is volledig symboliek dus wat ik nu vertel, hè. Daar waar wij ons bevinden aan deze kant van de Kedron. Ik bedoel dus aan de kant van de Olijfberg. Als we daar de Heer leren kennen als de ik ben, dat wil zeggen als Jehovah, als de verhoogde. Ik heb het dus over in zijn opstanding, uiteraard, nu in onze bedeling, daar hebben wij de overwinning op die tegenstander in elk geval. Daar moet de tegenstander wijken ook. En wat er dus gebeurt, is dat Judas met het hele stelletje achterover valt. Ik vind het vermakelijk. Je weet wat ik nu denk, broeder. Televisie gekeken, het is slecht voor je. Hè? Het is slecht voor je. Maar er zijn mensen die denken dat als iemand achterover valt, dat het werk van de Heilige Geest is. He? Nou, als dat al zo zou zijn, dan zijn degenen die vallen de grote vijanden uiteraard. En daarna denk ik, en misschien is dat ook wel zo, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen natuurlijk. He? Ik zeg altijd zo, de Heilige Geest doet maar één ding, dat is mensen oprichten, niet omgooien. In de Bijbel ook niet. En voor zover mensen vallen, achterover vallen, dan kun je zeggen, het is Bijbels dat mensen achterover vallen. Ja. Ja, dat heb ik nagevraagd aan een surfer. Die was bezig surfen. Ik zeg, en kan je dat nou een beetje? Hij zegt, nou, niet zo erg, maar duiken dat ik kan. Vooruit, achteruit, linksom, rechtsom, alle kanten op. Hè? Ik bedoel, ja, zeg me allemaal niet zoveel. Maar dat achterwaarts vallen, dat vinden wij wel degelijk in het profetisch woord aangekondigd. In wat ik hoop de bekende versen van Jesaja 28. En daar staat het letterlijk zo. En er wordt gesproken over die situatie, hè? Het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond. En er wordt ook bij vermeld dat het Joodse volk als zodanig inderdaad geen deel krijgt aan dat nieuwe verbond. Omdat het geen ruimte daarvoor heeft. Het wil vasthouden aan de tafel die al vol is. En de Heer zegt, ik kan op die tafel niks anders meer kwijt, er kan niks meer bij. En in een andere plaats staat, hun tafel worden tot een strik en een val. Aangehaald in Romein 11. Maar in Jesaja 28, daar lezen we over, ik zal door liederen van belachelijke lippen, vers 11, hè, tot dit volk spreken, door een andere tong enzovoort. En u weet dat van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling, waarin in andere talen, of in een andere taal, als er maar één is dan Grieks, hè, het Grieks van het Nieuwe Testament, tot dit volk gesproken wordt, en ze horen inderdaad niet. Dat volk voor wie de rust, vers 12 inmiddels, van Jesaja 28 bestemd was, de rust van het nieuwe verbond, maar zij zijn de rust niet ingegaan, zegt Hebreeën hoofdstuk 3 en 4. Wij gelovigen zijn in die rust ingegaan, maar dit volk dat aan het eigen systeem vasthoudt niet. En dus, vers 13, zo zal hun het woord des Heren zijn, dat wil zeggen, voor hen is het woord des Heren niet anders dan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het is een tamelijk oneerbiedige manier om de heerschappij van de wet te beschrijven. Het wil gewoon zeggen dat alle facetten van ook van het meest onbenullige dagelijks leven via de wet geregeld is. En onder de Joden is dat ook zo. Onder orthodoxe dat, in elk geval, hè. Nou. Zo zal het woord des Heren zijn. De Heer Jezus zelf zei erover, ik meen in Matthäus 12, het laatste van dit volk zal erger zijn dan het eerste. Sprekend over precies dezelfde dingen. U weet wel, boze geesten worden uitgedreven, maar hij zal terugkomen, zeven andere geesten met zich meebrengen. En al zo is het laatste van deze mens erger dan het eerste, al zo zal het zijn met dit geslacht. Het spreekt over de situatie van het Jodendom. Na de opstanding van Christus en dus in onze dagen. Als die orthodoxie al zwaar is en dwingend, In onze dagen moet ik u zeggen, nou, in de dagen van de Heer Jezus en daarvoor was het lang zo zwaar niet, maar het is zo zwaar geworden. Het is ook wat de Bijbel ervan zegt. Het juk werd zwaarder. Net als die slavenarbeid in Egypte. Het werd zwaarder en zwaar. Er zat maar één ding op. Eruit. Uitgaan buiten de legerplaats. Hetzelfde verhaal, hè? Je laat de leiden. Of het nou door de wateren van de Kedron is, of de wateren van de Jordaan, of de wateren van de Schelfzee. De wateren van de Doop is altijd ook een aardige. Ja, het blijft hetzelfde plaatje, hè? Hetzelfde schema. Nou goed, maar dan staat er in vers 13 van Jesaja 28. Zo zal in het woord des Heren zijn. Gebod op gebod, gebod op gebod. Regel op regel, regel op regel. Heren weinig, daren weinig. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. En al die woorden worden ooit wel ergens ook in het Nieuwe Testament gebruikt ter aanduiding van de tegenwoordige positie van datzelfde Joodse volk. Zij zijn heen gegaan, dat is nooit geworden. In ieder geval dat de Romeinen Jeruzalem verwoest hebben in het jaar 70. Hè? Maar in ieder geval zijn ze heen gegaan. Zij zijn achterwaarts gevallen. Dat is wat we lezen in deze symboliek, maar onder andere dan van Johannes hoofdstuk 18, want dat is wat het is. Ze vallen achterwaarts en dat niet alleen. Zij vallen achterwaarts en worden verbroken. Zij verbreken. Dat wil zeggen, ze vallen stuk. Dat is dan met die mensen daar in Johannes 18 en in Job van Gethsemane misschien niet allemaal gebeurd. Maar van Judas wordt het natuurlijk toch op nogal indringende wijze gezegd. Hè? Weer niet achterover, maar dat was hier al gebeurd. Maar hij is wel degelijk gevallen en te pletter gevallen. Zoals was aangekondigd, wie op de steen valt zal verpletterd worden. Het is niet een prettig verhaal, maar of je nou op een steen valt of een steen valt op jou, in beide gevallen ben je daarna plat. Sorry. Ja. Met beide manieren wordt in de Bijbel beschreven, maakt verder niet zoveel uit. Men wordt door de steen verpletterd of men valt op de steen te pletter, heet het dan in het Nederlands. En dat laatste is wat van Petrus gezegd was. Toch? Je weet het. Of van Petrus, sorry. Corrigeer me alsjeblieft, dat was ik me vergeten. Dat is wat van Judas gezegd wordt. Hè? Nou goed. Nee, van Petrus niet. Petrus die struikelde een beetje, maar die viel niet om. Hè? Maar Petrus struikelde ook een beetje, jawel. Maar hij bleef staan, alsnog. Maar goed, daar hebben we het dan wellicht nog een keer over. Maar hier wordt het inderdaad in Jesaja 28 aangekondigd dat het volk achterwaarts zal vallen verbreken. Terug, hè? Niet vooruit, maar achteruit terug. Terug onder de wet en wet is de bediening des doods. Hè? Dat is een ander dan. En met kortere beeldspraak gestruikeld over de steen des aanstoots, de rotssteen der ergernis. Maar dat was een paar hoofdstukken eerder in Jesaja hoofdstuk 8. Nou ja, in Jesaja 28 volgen daarna die verse. Ik leg eens in een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen enzovoort. U kent die schriftplaats, mag ik aannemen. En hij wordt natuurlijk toegepast op de Heer Jezus Christus, die steen is en waarop gebouwd zou worden als fundament enzovoort. Hè? En daarover sprak Petrus dus, die ook zo heet, de steen. Maar Jesaja 8, daar staat... In vers 14 dan maar, om niet het hele schriftgedeelte te bespreken. Dan zal hij, ook moet ik versen iets corrigeren. Er staat letterlijk, dan zal hij tot heiligdom zijn. Dat u lieden, dat mag je rustig vergeten. Dat is gaan gedrukt, mag je weer doorstrepen. Jesaja 8 vers 14. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En een heiligdom is een heilig ding. Hè? Eventueel een heilige plaats, mag ook. Dan zal hij tot heiligdom zijn en, vertaald met maar helaas, maar er staat echt gewoon het woordje en ik heb geen enkele reden om het nu met maar te vertalen, en tot steen des aanstoots. Het woordje en, daar zeg ik al niks meer over, hè? Dat sla ik zoveel mogelijk over, want het bestaat zelfs niet eens. Dus er staat, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling voor de beide huizen van Israël. heb je die? En dan nog een keer tot strik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. Dat zijn vaste termen ook in andere profetieën en in de psalmen. Die strik en dat net, en ze worden meen ik ook genoemd in Romeinen 11. Waar de apostel zegt dat men gevangen is, verstrikt is in dat net, om zo te zeggen, van hun eigen filosofie, dan wel religie, hun eigen godsdienst, is het idee. Maar die rotsteen hier is uiteraard Christus, van wie gezegd wordt, hij zal tot heiligdom en tot steen des aanstoots en rots der struikeling zijn. Het zijn twee dingen maar, heiligdom, zowel als rots der struikeling, en dat betekent dat sommigen hem in ere zouden houden, dat wil zeggen, populair gezegd, in hem zouden geloven. Anderen zouden hem afwijzen en dus onder het oordeel komen, om zo te zeggen, over hem struikelen. Dat zijn de twee mogelijkheden. Dit zijn ook de twee mogelijkheden die de apostel Petrus in de eerste Petrusbrief aanhaalt. Hè. Hij zegt, voor u die gelooft, is hij, die steen, staat er ook bij, is die steen dierbaar? Maar tot de ongelovigen wordt gezegd enzovoort, dat ze zouden struikelen over die steen en zo verder. Het zijn dus met twee mogelijkheden. Maar het leuke van het vers vind ik altijd, dat er staat, dat die twee mogelijkheden genoemd worden, en dan staat er meteen, de twee huizen van Israël. Het zijn twee dingen die hij zou zijn, een positieve en een negatieve, een heiligdom of een steen des aanstoots, voor de twee huizen van Israël. Het zijn twee mogelijkheden voor de twee huizen van Israël. Het zijn uiteraard de tien en de twee stammen. En daarna mag je niet raden hoe dat verder wordt toegepast, want het staat erachter. Namelijk, tot strik en net, dat is dus nog steeds negatief, net als de rots, de struikeling enzovoorts, voor de inwoners van Jeruzalem, dat zijn de twee stammen van Israël. Voor wie is hij dan een heiligdom? Voor de tien stammen van Israël. Je kunt alleen nog zeggen, maar het staat er niet. Dan zeg ik, nee, het staat er niet. Maar het lijkt me toch wel duidelijk, hè, dat het daarover gaat. En daar gaat het ook over. Het speelt ook een belangrijke rol op de achtergrond van het Johannes-evangelie uiteraard. Maar wat Petrus ervan zegt in 1 Petrus is natuurlijk correct. Hij zegt, gelovigen, voor hen is een heiligdom en voor de ongelovigen is een rots der struikeling. Het is de bedoeling dat ze daarover zouden struikelen. Het is de bedoeling dat ongelovigen zouden struikelen over de steen. En eventueel zelfs de pletter zouden vallen. Excusez de mot. En dus staat er, en velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Heb je weer allemaal van die termen die je allemaal terugvindt in het profetisch woord en ook inderdaad in de psalmen uitgebreid. En dan vers 16 van Jesaja. Ach, bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Het wetboek, ook het Oude Testament dus, want daar gaat het over, wordt dus als het ware toegesloten, het wordt verzegeld. En dat blijkt ook wel zo te zijn. Het is nu zoals dat je zegt tot iemand die niet lezen kan, lees dit. Maar die uitspraak kent hij toch, de profeten. En dan zegt hij, ik kan het niet, want ik kan niet lezen. Of je zegt tot iemand, lees dit boek, maar het kan niet, want het boek is dicht, verzegeld. Dus ik kan het niet lezen. En zo is het met de Joden, want daar is de beschrijving van. Men heeft de schrift, men leest het, men begrijpt er geen klap van. In ieder geval de essentie niet. En als je die al niet snapt, wat moet je dan nog met details? Men komt dus ook inderdaad niet tot de Heer Jezus Christus. En voor ons christenen zou het zo moeten zijn dat wij ons verbazen over het verschijnsel dat juist zij, die zozeer de Messias verwachten en zozeer zich schijnen te verdiepen in de studie van het Oude Testament, niet tot de conclusie komen dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat is toch verbazingwekkend? Of niet? Dat is mijn conclusie. Men is blind. Of men kan niet lezen. Of overdrachtelijk, het boek blijft dicht. En dat is natuurlijk in de praktijk ook zo. Hè? Verblind, verhaard, of hoe dat maar heet mag. En dan, vers 17, Daarom zal ik de heren verbeiden, dat wil zeggen verwachten. Daarom zal ik de heren verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. En dat beschrijven we onze dagen. Wij verwachten de Messias. Niet alleen in zijn wederkomst, maar ook voor vandaag hebben wij onze verwachting gesteld op de Heer. Toch? Niet alleen voor de toekomst, ook voor het heden. Een belangrijk gegeven natuurlijk, hè? Daarvan verwachten wij ook onze hulp. Van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Voor vandaag. Dus staat niet in de Bijbel zo van. Nou goed, doet er niet toe. Maar we zouden de Heere verwachten. De Heer die zijn aangezicht verbergt, dat is in onze dagen zo. Van de verborgenheden, van het koninkrijk der hemelen en zo verder. Ik zal hem verwachten. En dan vers 18 meteen. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zegt Jesaja. Zie naar mij en mijn twee zonen. Dat is een prachtige uitspraak, omdat die heel onverwachts in Hebreeën 2, onverhoed wil ik zeggen, maar die in Hebreeën 2 wordt aangehaald door de apostel, waarbij hij zo zonder meer zegt, die Jesaja en die twee zonen met die ingewikkelde namen, u weet wel, Maher, Shalal en Gasbas. Dan zeg maar Bas, zegt die mevrouw. Daarover gaat het hoofdstuk, over die twee zonen van Jesaja, die tot teken zouden zijn. Maar Hebreeën 2 zegt ervan dat die twee zonen van Jesaja een teken zijn van de gemeente. Het zijn twee zonen als teken van die ene gemeente, omdat de gemeente dubbel telt. De gemeente krijgt namelijk eerst geboorterechten, als gemeente van eerst geboren. Zo steekt die in elkaar. Om het dan even kort te zeggen. Maar ik lees die dingen mee om te laten zien dat het wel degelijk gaat over onze tegenwoordige bedeling. Waarin Judas, maar ik bedoel het judaïsme dan wel het Joodse volk, zou struikelen over de steen des aanstoots, terwijl anderzijds sprake is van de steen die een heiligdom is, zowel in Jesaja 8 als in Jesaja 28, de kostelijke steen gevestigd in Sion enzovoort. En bij nader inzien hebben wij dat op de zondagsschool reeds geleerd, want een dwaasman bouwt zijn huis op het zand. Dat is de wet. Zal dat weggespoeld zal worden. Dat hebben ze daar nooit bij verteld trouwens. Niet dat ik me herinner. Maar wel een wijs man bouwt zijn huis op de rots. En dat is uiteraard. Dus een gemeente. De rots die niet wankelt. Nou goed, dan ga ik terug naar Johannes 18. Vers 6. Als hij dan tot hen zei, ik ben. En dan komt dus de symbolische betekenis erachter van Jehovah. Niet dat hij dat daar was, maar dat is hij nu wel. Heb ik aan Petrus gevraagd. Hij zegt, nou, daar kun je van hem aan. Dat is hij. Nou, hij zei, zo weet het dan zekerlijk. Het ganse huis Israëls, tot wie hij daar sprak overigens, dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Wanneer? Wel, toen God hem opwekte uit de dood. Lees het maar na in Handelingen 2. Het beste wat je doen kan, beter dan dat ik het vertel allemaal. Het staat daar gewoon zo. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. In zijn opstanding. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hij is de Kedron over, niet meer aan de kant van Jeruzalem, maar aan de kant van de Olijfberg. Zie? En daar is hij de Heer. En hij zegt, ik ben het. En dat betekent, ik ben Jezus van Nazareth. Maar overdrachtelijk en verder weg zei Jehovah, ik ben. Ik ben die ik ben. Enzovoort. En toen hij zich presenteerde, bij wijze van spreken als Jehovah, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Dat is nu nog zo, want je kunt het een Jood niet vertellen hoor, dat Jezus Jehovah is. Nou, er zijn er die dat geloven. Onder de wedergeboren mensen, onder de Joden uiteraard. Ik heb wel eens gemerkt, gelovigen uit de Joden hebben er geen probleem mee. Als ik zeg, of als iemand anders zegt, Jezus is gewoon Jehovah. Weet je wie er problemen mee heeft? Ver en ver uit de meeste christenen. Waarom? Omdat de tafel vol is. Omdat dat geen plaats kan vinden in veronderstelde bijbelse, maar ze zijn geen bijbelse, maar in veronderstelde leringen. In de bekende dogma's, daar kan je dat niet meer rijmen. Dan krijgt men een probleem. Zie? Maar niettemin, het is 100% bijbels. Zo bijbels dat ik er ooit eens een keer jaren terug wat uitgebreid over gesproken heb. En daarna nooit meer uitgebreid, want waarom zou ik het doen? Als je de bijbel leest, kom je nooit tot een andere conclusie. Lees maar na. Wat in het Oude Testament gezegd wordt over Jehovah, wordt zonder meer in het Nieuwe Testament toegepast op de Heer Jezus Christus. Niet in zijn aardse omwandeling, maar in zijn opstanding. En tegelijkertijd wordt hij de Zoon genoemd. In dat verband, Zoon van God, wel te verstaan. Dat is echt helemaal niks moeilijks aan. Maar goed. Maar zoals gezegd, gelovigen uit de Joden hebben daar wat minder problemen mee om een of andere reden. Maar hij zegt, ik ben, en zij vallen achterwaarts en vielen ter aarde. Daar waar de Heer Jezus verschijnt, als de Heere en dus als de Christus, want die twee dingen horen echt bij elkaar, God heeft het tot Heer en Christus gesteld, daar moet judaïsme wijken, daar moet ook de wet wijken, uiteraard, want de Messias is niet de middelaar van de wet, het oude verbond, maar van de genade, namelijk het nieuwe verbond. En ik wilde niks zeggen over Melchizedek, maar ik kom er nu dus toch. De Heer Jezus is niet hogepriester van het oude verbond der wet, maar hogepriester van het nieuwe verbond der genade, naar de ordening van Melchizedek. En raad eens wat, de vraag wie was Melchizedek? Wordt gewoonlijk door niemand beantwoord. Zoek het maar op, Melchizedek, in je Bijbels woordenboek of wat het maar wezen mag. Hè? Dat weten we niet. Geheimzinnige figuur, weten we niet. En ik heb het op me verbijst. Ah, dat was achteraf trouwens. Ik zal even wat arrogant zeggen. Ik kwam tot de conclusie dat het niemand anders was dan de Heer zelf. En ik heb achteraf gezien dat die leer inderdaad bestond. De mensen zijn dat geloven, maar dat is dan weer specifiek, wordt dan weer specifiek gevonden onder gelovigen uit de Joden. Joodse christenen dus. Die hebben dat door. Hoe dat komt, weet ik echt niet. Ik denk dat wij christenen in het algemeen te veel vooroordelen met ons meeslepen. Veel te veel opgegroeid zijn met, weten we niet, geheimzinnige figuur, enzovoorts. En bij Joden ligt dat kennelijk anders, die kijken daar toch wat anders tegenaan. Ik weet niet waarom. Ik heb die achtergrond niet, dus ik weet het ook echt niet. Maar ik denk dat het volstrekt bijbels is. Melchizedek is gewoon een Christofanie, dat wil zeggen een... Er zijn meerdere termen voor, maar gewoon een verschijning van de Heer in het Oude Testament. Een engel des Heren dus, alleen deze keer noemde hij zich met de naam Melchizedek. Dat zo. Schoon Christus zo. Dus ik heb er een heel eenvoudig argument voor, daar ben ik in de tijd over gestruikeld bij het lezen van de Hebreeënbrief, met name hoofdstuk 7. Als Melchizedekse priesterschap, een onvergankelijk, een onoverdraagbaar, want dat betekent het ook, een onoverdraagbaar, een onvergankelijk priesterschap is, dan blijft Melchizedek dus altijd priester. En dat zou betekenen dat de Heer Jezus niet hoge priester kan zijn naar de ordening van Melchizedek. En als hij dat wel zou zijn, klopt er weer niks, want dan heeft hij een priesterschap dat wel degelijk overdraagbaar is en dus vergankelijk is. Want het is van Melchizedek overgegaan naar de Heer Jezus. Heb je dat? Maar iemand die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, blijft dat altijd naar de kracht des onvergankelijke levens. Als je dus een historische figuur hebt, een mens, onder de naam Melchizedek, die hoge priester was naar de ordening van Melchizedek, dan moet hij nog ergens leven dus. En dan is de Heer Jezus niet zijn opvolger. Het kan trouwens niet opgevolgd worden. Hebreeën 10. Onder het oude verbond stierven de priesters en werden opgevolgd. Daarom zijn er zoveel geweest. Onder het nieuwe verbond is er maar één. En de voorloper van de Heer Jezus, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, was niet Melchizedek. Hij kan geen voorloper gehad hebben. Want anders is dat hele hoge priesterschap naar Melchizedek gewoon een farce. Gewoon onzin. Net als dat van Aaron. Wordt er iemand gegeven, het wordt daarna overgedragen aan iemand anders op een of andere wijze. Maar Hebreeën zegt juist dat dat niet gebeurt en dat het ook niet kan. Dat is dan net kenmerkend voor dat priesterschap. Dus zit er niks anders op dan dat Melchizedek gewoon de Heer Jezus Christus is. Nee, hij was gewoon Jehovah. Jehovah zelf, de engel des Heeren. Waarom niet? Toch? En daarom kon Abraham hem zijn tiende geven. Wat hij anders absoluut niet gedaan zou hebben. Dat kan maar één conclusie zijn, dus hè. Nou, prachtige dingen vind ik het altijd. Het lijkt allemaal zo moeilijk, maar het probleem zit hem in dat we van die rare vooroordelen hebben, systemen gemaakt hebben, dingen kloppend gemaakt hebben, en nou krijgen we dus niet meer kloppend. En blijft het altijd heel ingewikkeld, en blijven we zeggen, we weten niet en we kunnen het niet begrijpen. Nee, dat is een beetje de rommel opruimen soms, hè. Maar goed. Maar als de Heer zich presenteert als ik ben, en dus als Jehovah, en dus eigenlijk, niet alleen als Jehovah, maar als de Messias, en dus als de hoge priester van het nieuwe verbond, dan valt toch gewoon het oude verbond om, achteruit, de dood in, heeft geen toekomst meer, dat is wat uitgebeeld wordt. Zie? Je kunt het korter zeggen en zeggen, nou ja, als de Heer verschijnt, dan brengt hij een oordeel over zijn tegenstanders, en zeggen, ja, nou, erg oppervlakkig geredeneerd. Maar het is natuurlijk veel diepgaander. Zie? Het sluit aan bij de oud-testamentische profeten en zo verder. Dus vandaar, toen hij zei ik ben, vielen zij achterover ter aarde. Hij vraagt hun dan wederom, wie zoekt gij? Ze zullen wel weer opgekrabbeld zijn, vrees ik. Hè? Maar niet alleen was het een teken natuurlijk. En zij zeiden, wij zoeken Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, vers 8, ik heb u gezegd dat ik ben. Dan wel dat ik het ben, allemaal. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En dan ga ik nu zeggen wat ik altijd zeg, als er staat in de Bijbel, opdat vervuld zal worden, betekent het altijd dat er nog een andere vervulling, en gewoonlijk een veel belangrijkere, achtersteekt. En dat is hier ook zo natuurlijk. Want het ging er maar niet om dat de Heer in Johannes 17 en in Johannes 10 trouwens ook gezegd had van ik zal niemand verliezen, degene die de Vader mij gegeven heeft zal ik allemaal behouden, zal niemand daaruit verliezen. Slaat niet maar alleen op die discipelen daar, maar slaat juist en vooral via de discipelen, die immers ook een typologische functie vervullen, slaat het op de gemeente uit onze dagen. Weet u waar ik me ook altijd over verbaas? Over dat we allemaal, van jongs en van bijna allemaal dan, vanaf de zonderschool, vanaf de kleuterschool, wat het maar was, hè, kennen wij, en zelfs van daarvoor, kennen wij het verhaal van de goede herder, met zijn kudde schapen, hij zorgt voor de schapen, en wat het schaapje op zoek geraakt is, dan haalt hij dat terug, het lammetje, enzovoort. Het wordt soms veel uitgebreider gemaakt dan het in de Bijbel staat. Maar doet nou weinig zaken, maar hij zorgt voor die kudde. En zelfs daarvan, van dat bekende verhaal, kent men de betekenis niet. Want wat betekent het? Dat voor zover wij bij zijn kudde horen, maar daar, knelpunt. Voor zover wij bij zijn kudde horen, kortom, kinderen God zijn, gelovigen, wedergeboren enzovoort. Zal hij ons niet verliezen? Dat wil zeggen, zal hij voor ons zorgen? Deze uitspraak is dus een verwijzing naar de goede herder, uit de oud-testamentische profeten dus alweer, maar ook uit hoofdstuk 10 hier. En daarnaast is het dus ook de verwijzing naar de hoge priester, die zorgt voor zijn volk, en zijn volk voorgaat enzovoorts. Kortom, het is de verwijzing naar Christus als hoofd van de gemeente. Wij zouden ons dus ook niet zoveel zorgen maken over hoe dat zit met die kudde, of het allemaal wel goed gaat met al die gelovigen. Als ze gelovigen zijn, zorgt de Heer voor hen. En in het licht van bepaalde schriftgedeelten, bijvoorbeeld uit Timotheus, voor zover zij geloven en de consequenties daaruit trekken, zal de Heer ook voor hen zorgen. Ook in de praktijk van het leven. Maar in het algemeen, op de lange termijn, als iemand een kind van God is, het behoort hij tot die kudde, hij kan op geen enkele wijze meer verloren gaan. Als het wel zou kunnen, dan hebben we aan die hoge priester ook al niks. Of aan die goede herder. Hij heeft toch geen zin dat verhaal nog te vertellen meer. Hè? Het is toch zijn kudde. Hij zorgt daar toch voor. Daar vertrouwen wij toch op. Dat hij dat doet. En dat doet hij ook inderdaad ook. Hè? Hij zal niemand verliezen. Weet u wie je verliest? Maar dat hebben we eerder al gelezen natuurlijk. In voorgaande hoofdstukken. Dat was hoofdstuk 17 geloof ik. Vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Opdat de schrift vervuld worden. En dat is een goed van toepassing gebracht op Judas natuurlijk. Die zoon der verderfenis. Die ging verloren. Degene die vasthouden aan de wet. Degene die van oudsher tot die kudde behoorden. Eigenlijk als volk van God, Joodse volk dus. Maar dat hij niet erkende als de Messias. Niet zijn eeuwig leven wilde aanvaarden enzovoort. Die zijn uit de kudde verdwenen. En dat was ook de bedoeling uiteraard. De Heer zou immers oordelen tussen klein vee en klein vee. Hij zal de schapen scheiden en dat soort dingen meer. Toch? Uit Ezechiël 34. Maar een zwarte noemers wordt er allemaal aangekondigd. En dat is de situatie in onze bedeling. Degenen die geacht werden erbij te horen, horen er helemaal niet bij. En anderen, die waarvan men dacht, die horen er niet bij, die horen er wel bij. Op grond van geloof. En zo werden vele laatsten eersten en eersten laatsten. En hoe al die schriftplaatsen maar mogen luiden. Maar daar gaat het om, hè. Maar wat hier geleerd wordt, is via deze profetieën en deze tekenen dus, is dat de Heer de zijnen zal bewaren en zorgt voor hen. En deze gebeurtenissen en deze uitspraken zijn daar dus tekenen van. Opdat vervuld zal worden, 18 vers 9, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Probleem. En de Heer treedt hier dus op als de advocaat, als de parakleet, als de troost, maar ook vertaald met als de voorspraak in 1 Johannes 2 van de zijne. Onze advocaat, ja, en degene die onze belangen behartigt. In Hebreeën zou dat weer heten, gewoon de hoge priester. Toch? En in Ezechiël 34 heet het weer gewoon de herder. En dat soort schriftgedeelten. Het is allemaal precies hetzelfde. De Heer zorgt voor ons. En vandaar deze gebeurtenis heen. De Heer zegt, indien gij mij dan zoekt, zo laat deze heen gaan. En uiteindelijk is het inderdaad ook zo dat één voor allen gestorven is. Dat in het volgende hoofdstuk meen ik. Of deze? Nee, een paar versen verder. In vers 14 wordt dat zelfs weer aangehaald. Uit Johannes 11 feitelijk. Maar hier in Johannes 18 vers 14 wordt het weer aangehaald. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor heel het volk stierf. En dat niet het hele volk verloren zou gaan enzovoort. Je zegt, hun hoef je niet te hebben. Als je mij zoekt, hun hoef je niet te hebben. Nee, mij. En zo leren wij dus inderdaad dat de Heere Jezus stierf in onze plaats, voor onze zonden. En de straf droeg die ons de vrede aanbrengt enzovoort. En dat wat wij hadden moeten hebben eigenlijk, dat hij dat gedragen heeft. Dat is dit verhaal. Hij heeft ons vrijgepleit van al deze dingen, maar zelf droeg hij de consequenties van. En daar gaat het maar om. En in gedachten heb ik nou David, die de kudde hoedde, toen kwam er een leeuw. En hij versloeg de leeuw. Zoals de Heer Jezus leed en stierf. En kwam in des leven muil. Dan wel der leven kuil. Want beide dingen worden in de Bijbel genoemd. Psalm 22 en Daniel 6 geloof ik. Maar hij overwon de leeuw. Dan wel, hij kwam weer terug uit de leven kuil. Zo u wilt. Hè? En versloeg dus de leeuw. En de beer. En de luipaard. En zo verder. Maar daar gaat het nou ook verder niet om. Het gaat erom inderdaad dat hij zich garant stelde voor de zijnen. Hij zegt, nee, mij kun je hun laten gaan. Dat is wat in onze dagen ook gebeurt. Hij zorgt voor ons. Niet alleen is dat gebeurd toen hij leed en stierf op Golgotha in de tijd. Maar het is in onze dagen nog steeds zo. Ik ben altijd blij met het oude lied. Van welke vriend is onze Jezus? Ik heb het altijd een beetje raar gedaan. Onze Jezus. Maar goed. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Niet wilde staan, wil staan. Welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij, variantie op genade, hè, vrij tot God mag gaan. Het verwijst niet zozeer naar zijn dood en opstanding, het verwijst meer in bijzonder naar de tegenwoordige positie van Christus, door wie wij de vrijmoedigheid en de toegang tot God hebben. Maar hij staat in onze plaats, hij vertegenwoordigt als hoofd en eersteling van de gemeente, heel de gemeente. Zoals toen hij leed en stierf, Toen vertegenwoordigde hij als hoofd van de mensheid, heel de mensheid. En dit is een essentiële zaak. Dus we, oktober, november. In december hebben we weer zo'n collegedag. Hè? Dan hopen we dat als onderwerp te hebben. De leer der verzoening of de leer der verlossing. Of soteriologie heet dat plechtig. Maar essentieel daarin is de positie van de Heer Jezus wie hij was. En niet dat hij was de zoon van God. Dat speelt helemaal geen rol. Al zeggen sommigen dat. Hè? Zo van, was de zoon van God voor nodig om ons te verlossen. Er zit een kern van waarheid in, maar essentieel is het onjuist. Wat er voor nodig was, was de zoon des mensen. Degene die op juridische, dus op rechtmatige grond, heel de mensheid kon vertegenwoordigen en daarna ook nog de schuld kon betalen. Maar goed, daar gaat het om. Maar diezelfde positie van eerstgeborene van heel de mensheid, diezelfde positie, neemt hij in de gemeente. De eerstgeborene van de gemeente namelijk. Colossens 1, om maar wat te noemen. 1 Korinthe 15 is ook een aardige. Maar de eerstgeborene van de gemeente. En dus heeft hij het recht, wettige recht, naar Gods recht, om heel de gemeente te vertegenwoordigen. En dus als God naar de gemeente kijkt, moet je het niet al te letterlijk opvatten wat ik nu zeg. Maar als God naar de gemeente kijkt, ziet hij de Heer Jezus, onze vertegenwoordiger. Onze voorspraak. En Johannes 2. Onze hoge priester, of hoe het maar genoemd mag worden, is allemaal beeldspraak dan. Maar niet tenminste, zo is dat. En vandaar dat wij in hem de toegang tot God hebben. Niet door onszelf of op persoonlijke titel, maar gewoon doordat hij ons vertegenwoordigt, omdat hij het hoofd is van de gemeente. En vervolgens van heel de nieuwe mensheid natuurlijk. Maar hij was dat in de tijd, het hoofd van de oude mensheid, de zoon des mensen. En dus was het de zoon des mensen die leed en stierf voor de zonde van de mensen. Daar zit het op vast. En dat geeft hem deze positie van Goel, van losser, op lijn aan de wet. Maar goed, we zullen het hier weer bij laten, want het is de hoogste tijd voor de koffie. Ja. En daarna komen we bij vers 10 van Johannes 18. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. En Jezus dan zei tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En wat het historisch betekent, dat begrijpt u. Petrus dacht, dit gaat verkeerd lopen, dus... Slaan erop. Sommigen zeggen dat dat gebruikelijk is in die streek. Maar toen we er niet mee bemoeien. Ik weet niet wie het eerst begint met stenen gooien. Nooit helemaal duidelijk. Hoe was stenen gooien in die buurt ook gebruikt? Nou goed, zullen we het maar niet over hebben. Dat heb ik ook nog meegemaakt trouwens.
Wanneer
zal dat... Nee. Ze mogen niet werken op Sabbat, maar wel stenen gooien naar auto's die er rijden. Dat weet ik niet en het doet ook weinig ter zake. En de bedoelingen van Petrus waren ongetwijfeld goed. En men kan zeggen, Petrus had het misschien niet helemaal begrepen. Dat kan allemaal zo zijn. Weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat we natuurlijk ook hier in deze gebeurtenis profetische waarheid vinden. Anders zou het ook niet vermeld zijn. Als ik zoiets lees, dan denk ik altijd, ja, wat maakt ons dat nou uit? Dan hakt hij, begint hij met een zwaar te zwaaien, dan kan hij niet eens goed, hij mist nog ook, hè. Toch? Alleen maar een oor eraf. Ik denk dat hij ernstiger bedoelingen had dan dat. Begrijp je het ook niet? En goed. En wat maakt het ons? Kennelijk is het in de Bijbel verder ook niet zo belangrijk, kun je ook nog zeggen. Want in Lucas 22 wordt het verhaal vermeld. En dan wordt het tenminste nog bij vermeld dat de Heer dat oor weer opraapt en er weer aanzet. Hè? Dat daar een wonder gebeurt. Dan zeggen we, dat is toch mooi. Enzovoort. Maar het wordt niet vermeld. Wel wordt vermeld hoe die man heette. Het slachtoffer. Dan denk ik, ja. Tenminste, ik denk, ja, wat maakt ons dat nou uit? Hoe die man heette. Zie? En als het dan toch in de Bijbel staat, dan is dus de interesse gewekt. Want, maar waarom staat het in de Bijbel en waarom moeten wij die naam, wat is er mee aan de hand? Toch? Wat wil het zeggen? Want dat is waar het over gaat natuurlijk. Dus je reist de symboliek. Nou, hij sloeg des hoge priesters dienstknecht en hield zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus, een dienstknecht van de hoge priester. Maar ik denk altijd, ja, als je in de Bijbel een hoge priester tegenkomt en er is nog iemand, wat is die dan? Ah, dat begrijp ik ermee. Nou, volgende vraag, wat betekent Malchus? Dus, koning. Zo moeilijk is het niet. Waar wij mee te maken hebben namelijk, is met Bijbelse geschiedenis, Bijbelse systematiek, Bijbelse traditie, hoe het heet mag, het gebruik, het beginsel, en niet alleen Bijbels, maar ook gewoon onder de volkeren, is dat de eerstgeborene van het volk, en een volk is in beginsel een familie, dat is men ook vergeten inmiddels, maar vooruit, maar het eerstgeborene van een volk is koning, de hoofd van de familie. Grote familie, nou goed, dan heet die koning. Die is koning, maar hij is ook verantwoordelijk voor de godsdienst. Omdat hij nou eenmaal hoofd van de familie is, is hij verantwoordelijk voor de dienst aangehouden door die familie. En alleen die functie heet gewoonlijk niet koning, dat is een aparte term voor, soms. Dan heet de man dus hoge priester. De koning is hoge priester. En de hoge priester is koning omdat het per definitie, meen ik serieus, per definitie één en hetzelfde is. De man is verantwoordelijk voor zijn familie, voor zijn volk en dus ook voor de dienst aan God door dat volk. En dus is hij koning en priester. Dat bij ons die begrippen, vooral in verband met de Bijbel, dikwijls naast elkaar liggen als twee verschillende dingen, dat komt omdat onder de wet, dat wil zeggen bij de uitocht uit Egypte, dat onder de wet geregeld is dat in Israël de functie van koning en de functie van priester niet gegeven worden aan dezelfde man. Het wordt als twee verschillende functies beschouwd en ze worden ook uit elkaar getrokken. De functie van koningschap wordt immers gegeven aan de stam van Juda en dus aan het opperhoofd van de stam van Juda. Maar wij schijnen stamoudste te moeten zeggen of zo tegenwoordig, maar vooruit, hè. Maar het hoofd van de stam is dan koning van alle stammen, omdat die stam eerst geboorterecht heeft in de zin van koningschap. Maar het priesterschap, in de zin van het hoge priesterschap, maar ook het priesterschap in het algemeen, werd gegeven aan de stam van Levi. Die werd dus ook eerstgeborene, min of meer, tot eerstgeborene gesteld, maar alleen met betrekking tot priesterschap en niet koningschap. Dan heb je een conflict. Maar zo was het wel onder de wet. Maar ook alleen daar, het was niet de regel, het was de uitzondering. De regel is dat de koning hoge priester is. Zie? En dus hoofd van de kerk. Nou ja, van de religie. Zonder alle volken ook altijd zo geweest. Zie? Alleen onder de wet was dat niet, waren die twee begrippen van elkaar gescheiden. Maar in de Bijbelse geschiedenis kom je dus toch die twee figuren naast elkaar tegen. Gewoon dat ze allebei een soort eerstgeborenen zijn. Trouwens nog ingewikkelder, dat weet u, want eerstgeboorterecht als zodanig zonder koningschap en priesterschap werd gegeven aan de stam van Efraïm, stam van Jozef, weer een apart verhaal aan vast, maar het hoorde eigenlijk één geheel te zijn. Maar zo vind je oorspronkelijk onder het oude verbond, vind je dan Mozes in de, daar begint de wet, hè, bij Mozes, vind je Mozes in de functie van koning, hij wordt net één keer zo genoemd hoor, in de Bijbel, maar vooruit, hè. Maar in ieder geval in die functie, politieke leider, we zeggen dan volk, en zijn broer, nog van dezelfde stam, uit de stam van Levi overigens, niet uit Juda en ook niet uit Efraïm. Maar zijn broer Aaron vervult dan de functie van hoge priester. En de aardigheid is dat bij gelegenheid moet Mozes eigenlijk de verantwoordelijkheid dragen en zou het woord moeten voeren, maar namens Mozes spreekt Aaron. Dan zijn het er twee, maar ze treden toch als eenheid op. En zo hoort het ook eigenlijk. Maar de Bijbelse gedachte is dat het onder de wet niet kan. Ik zal het je anders vertellen dan. Waar men onder de wet leeft namelijk, en waar de wet regeert, koning is, is het vervolgens onmogelijk om echt God te dienen en goden aangenaam te wandelen, of hoe het maar heten mag. Dan is men onbekwaam. En dat is wat in die dingen uiteengezet wordt. Dat wil zeggen, uiteengezet, geïllustreerd wordt. Als ik het kort moet zeggen, zo kort mogelijk dan met een Bijbeltekst, dan zou ik noemen 2 Korinthe 3, waar staat dat God ons, onder het nieuwe verbond, dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En dus God te dienen naar de geest en niet de letter enzovoorts. Maar de implicatie daarvan is dat men onder de wet dus onbekwaam was om God te dienen. En dat is het ook. Want de wet leidt niet tot God. De wet is een bediening des doods. En uit de werken der wet, want dat is wat wet is, werken. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En uit de werken der wet worden mensen gerechtvaardigd voor andere mensen. Dat is waar. En daarom is de wet zo populair. Ook onder de Joden, vanzelfsprekend, maar onder de christenen ook. Zie? Maar uit de werkende wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem. Wet is bediening des doods. De wet drijft de mens ook van God af. Al was het maar omdat de wet onder andere een scheidsmuur is tussen God en de mens. Als de mens naar God moet komen, dan zegt God, nou, dat moet zo, alsjeblieft. En dan blijkt dat men daardoor helemaal niet tot God kan komen. En dus werkt het tegenovergesteld. Het confronteert de mens met zijn positie waarin hij is afgesneden van God. Daarom is voor velen die onder de wet leven, God zo'n God die heel ver weg is en onbereikbaar. En bovendien, men moet er ook niet aan denken dat hij echt dichtbij zou zijn. Want dan wordt het leven al helemaal ondraaglijk. Ik leg dat verder niet uit, ik heb er ook geen ervaring mee, godzijdank. Maar zo werkt het dikwijls, want dan gaat er heel ver weg in de hemel. Soms denken ze de achtergrond van veel lofgezangen. Ik wilde niet meteen zeggen praise, want ik bedoel het niet alleen maar in het Engels, maar ook gewoon in het Nederlands en oud-Nederlands in veel lofgezangen, waarin God zo groot en zo machtig geschilderd wordt, omdat hij daarmee zo ver weg is. En dat houdt men liever ook maar zo. Ik zeg het wat cynisch, maar ik denk toch dat het zo is. Voor ons is hij veel dichterbij. Dat heeft men tegen de lichtere geestelijke muziek en van oudsher tegen, zeg maar, de bundel van Johannes de Heer. God, de Heer Jezus Christus, is veel te dichtbij. En daarom mag men die liederen niet zingen. Zie? Want God is die God ver weg. Moet je veel eerbiediger tegenover wezen. Welke vriend. Kun je toch maar niet zo zeggen van die... Van die heilige, die volmaakte, die hoge, die verre God, die heel de schepping gemaakt heeft. En de schepping heeft men voor dat doel nog veel groter opgeblazen dan hij toch al was. En dat soort dingen meer. En men denkt, dan is God ook veel groter en ook veel verder weg. Allemaal dat soort dingen. Ja, nou. Ik twijfel niet aan de goede bedoeling van de mensen die die denkbeelden hebben. Maar die denkbeelden komen natuurlijk voort uit een misverstand. En uit het niet kennen van de schrift. Paulus zegt, ja, we zouden God zoeken en tasten enzovoort, dat is waar. Maar hij is niet ver van ieder van ons. Zoveel weg is het dan ook niet, hè. Maar het punt is gewoon dat men onder die wet van God afgesneden is. Door werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem, want door de wet is kennis der zonde en wordt men dus geconfronteerd met de zondige natuur van de mens als zodanig. Toch? En dat is in het gunstigste geval zo, want zo hoort het, dat is bijna. Bij de Joden werkt het sowieso al niet, want die geloven niet in, dat mens van nature een zondaar is. Die geloven het goed in de mens. Dat moeten ze ook wel. Moet anders eerlijk zijn, dat moeten ze wel. Want kijk, als de wet is om de mens te verbeteren, dan moet je toch ervan uitgaan dat er eerst wat goeds in aanwezig is, wat tot ontwikkeling zou moeten komen. Maar als je gelooft dat in de mens geen goed woont, hoezo zou je hem dan water geven en voeren dan wel voeden, omdat er wat zou groeien. Ik bedoel, als er niks goeds in zit, kan er ook niks goeds uitkomen. En daarom houden de Joden erop dat de mens toch goed is, en daarom werkt de wet bij hun helemaal niet. Ja, het is lachwekkend. Is het ook? Maar gerustig om lachen. Ik vind het ook een komische situatie, eigenlijk. Hoe ernstig het dan ook is. Zie? Ja. Maar De mens zal onder die wet niet leven, want door de wet wordt de mens geconfronteerd met dat hij God niet kan dienen. Dat hij afgeweken is, onnuttig. Romeinen 3, u weet wel die bekende bloemlezing. Er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt, daar is ook niet tot één toe. Punt, einde van het verhaal. En daarom kunnen koningschap en priesterschap onder de wet niet samengaan. De koning wordt geacht de wet toe te passen. Maar dat maakt de mens helemaal onbekwaam om God te dienen. En zolang die wet er is, stand houdt, kan men God niet dienen. En vandaar die uitspraak over het nieuwe verbond. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. Gods dienaren namelijk. Hè? Onder het nieuwe verbond. En Hebreeën 7 erachteraan, want de vernietiging van het voorgaande gebod, de wet, geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat betekent automatisch dat als Christus hoge priester is van het nieuwe verbond, dan is het oude verbond beëindigd, dan is dus ook een einde gekomen aan de scheiding van koningschap en priesterschap. En als Christus dus de hoge priester is van het nieuwe verbond, dan is hij ook de koning. En daarom heet hij ook Melchizedek. De rechtvaardige koning. Toch? En daarom heet hij ook koning van Salem. Het heeft met Jeruzalem niks te maken. Dat bestond trouwens helemaal niet in de dagen van Melchizedek. Als het al bestond, zou het Jebus geheten moeten hebben. Dus dan kom je ook niet weg met de koning van Salem. Toch? Het heette pas Jeruzalem in de dagen van David. Dat is honderden jaren later. Daar hoeven we het ook verder niet over te hebben. Nee, koning des vredes, zegt Hebreeën 7, dat is wat het betekent. Men kan namelijk doen wat men zou moeten doen. Men kan vrede hebben met de situatie. Men is bekwaam gemaakt om God te dienen. En het dienen van God wordt van elk schepsel verwacht, uiteraard. Zie? Dus komen die twee begrippen bij elkaar. En daarna zeg ik altijd, nou, als je weer... ik zeg altijd, Mozes plus Aaron is... Koningschap plus priesterschap bij elkaar is... Ja, Melchizedek. Dan heb je het nieuwe verband. En zo komt dat natuurlijk vaker voor in de Bijbelse geschiedenis. In associaties van koningen uit Israël met de hoge priester. Die heeft nog een keer dat zelfs... Ik weet niet precies, ik zal maar geen namen noemen, want misschien zit ik er helemaal naast. Maar ik meen mij te herinneren dat ooit eens een keer dat koningshuis van David op één jongetje na werd uitgeroeid. En het jongetje was bij de hoge priester of zo. Hij werd in het huis van de hoge priester... in het verborgen groot gebracht en daarna werd hij ook nog op het politieke toneel gevoerd enzovoort. De prachtige uitbeelding van de Heer Jezus Christus, natuurlijk. De koning is er niet meer, het koningshuis van David schijnt uitgestorven te zijn, maar er is er wel een, maar je moet hem zoeken bij de priester. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dat is nu zo namelijk, hè. Het huis van David is uitgeroeid, officieel trouwens. In de eerste eeuw van onze jaartelling, in de dagen van handelingen en daarna, officieel door de Romeinse keizer, officieel alles wat van David afstamde, opgespoord en uitgeroeid, zwart op wit, dat gebeurd is, is er niet één meer, en toch is er één. En waar is die? Zoeken in de tempel, hè? Bij de hoge priester. En vanuit dat priesterschap, vanuit het huis van de priester of zo, verschijnt in de toekomst alsnog de koning. Prachtige symboliek natuurlijk. Nou goed, dan ga ik alsnog naar Johannes 18. Dan sta ik nu ver over mijn tijd heen te praten. Hier hebben we aan de ene kant een hoge priester. Een tegenstander van de Heer Jezus. Hè? Of dat nou Annas was of Caiaphas uit vers 13, dat doet weinig ter zake. Officieel was Caiaphas trouwens. Maar hij had een knecht en die heette Malchus. En dan had je kunnen bedenken. Je hebt een hoge priester en er komt een man naast te staan. Die staat dus voor koningschap. Dat begrijpt u toch? Maar die knecht van die hogepriester wordt het oor afgeslagen. Dat betekent in de praktijk dat van Melech, Malchus, u weet al, Melchizedek, Malchus, Melech, Hebreeuws, van de koning en van het koningschap onder Israël en onder dit oude verbond niets terecht zou komen. Dat is het idee. Want het rechteroor is het oor waarmee men het rechte hoort. Daarom hou ik de telefoon altijd aan mijn linkeroor, broeder. Ja. Dat is het. Maar nee, dat is officieel. Het rechteroor is waar men, daarom hebben we twee oren. Wij zeggen dat het is om ruimtelijk kunnen horen. Zeggen, ja, dat is mooi meegenomen. Maar ik zoek het liever iets hoger. Hè. Ik wil gewoon zeggen dat wat tot ons komt bestaat uit goed en slecht. En we moeten het kunnen selecteren. Dat is wat we zien ook. Het is niet alleen om ruimtelijk te kunnen zien, maar het is symboliek. Nee, want er zijn dieren die hebben ook twee ogen en die zien niet ruimtelijk. Eenvoudig omdat de blik tot elkaar niet overlapt. Dat is niet een goed argument. Nee, het is symboliek. Ik wil zeggen van je neemt dingen tot, je neemt ze waar. Maar wat neem je waar? Het goede of het slecht? Een lui linker oog is dus niet zo erg, denk ik wel eens. Symboliek. Prachtig. Nou goed. Maar het rechteroor gaat eraf. Dat wil zeggen het woord niet meer gehoord, het goede, het rechte, het woord gods niet gehoord wordt, enzovoort. En dat dus van dat koningschap ook niks terechtkomt. Althans, het zou niet openbaar worden om woorden te gebruiken die op andere plaats staan. Maar eigenlijk al op de andere bladzijde, de volgende bladzijde. Vers 36 weer, van Johannes 18. Mijn koninkrijk, melig, malchus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben. Opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu, en dus vooralsnog, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Impliceert uiteraard, maar later, want in het verleden was het hier ook niet immers, dus kan het alleen nog maar betekenen, maar later zal mijn koninkrijk alsnog hier en in deze wereld zijn. In overeenstemming met het idee van de eerste verse, meen ik, van Lucas 19. Zij waren nabij Jeruzalem en op de Olijfberg en dachten dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. Het laatste was het misverstand. Want de route zou eindigen op de Olijfberg, overdrachtelijk gesproken. En het koninkrijk zou niet openbaar worden. Zie? En daarom het leuke dat we hier in Johannes 18 vinden. Die knecht van die man die bij de hoge priester hoorde, die het koningschap eigenlijk uitbeeldt en voor dat doel dus voor de gelegenheid ook zo heet, Malchus, en werd het oor afgeslagen. Zie? En ergens anders, bijvoorbeeld in Lucas 22, ik geloof trouwens alleen maar in Lucas 22, wordt er daarna bij vermeld dat de Heer dat oor weer aanzet. Zo van, maar het koninkrijk komt toch, voorlopig even niet. Maar het komt later, en er komt een tijd wanneer men wel zal horen, want dat is het, hè? Horen, en dus zal geloven in het woord dat hem gepredikt zal worden, enzovoort. Want dat is de achtergrond van dit schriftgedeelte helemaal, in deze hoofdstukken, heb ik eerder gezegd natuurlijk, dat het koninkrijk, dat wil zeggen Christus, niet openbaar zou worden aan de Joden, aan twee stammen van Israël, zo je wil, dat het verborgen zou worden, buiten de twee stammen. Het zij op de Olijfberg, maar ik praat meteen weer overdrachtelijk. Maar gewoon onder de heidenen. En meer specifiek zelfs bij tien stammen van Israël. Daar gaat het om. Hè? Ja. Hij hield hem het rechteroor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Want van het koninkrijk zal verder niks terechtkomen. Er staat vervolgens, steek uw zwaard in de schede. Want de dingen zouden ze moeten gaan zoals het in het woord vermeld is. Als ik daar een paralleltekst bij zou moeten geven, bij vers 11, steek uw zwaard in de schede, zou ik noemen Zacharia 4, ik weet niet precies welk vers, maar dat kan ik achterhalen natuurlijk, Zacharia 4, vers 6. Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Dat was in zijn dagen de erfgenaam van de troon. Hij was ook een van de voorvaderen, dus van de Heer Jezus. Malchus, koningschap, om zo te zeggen. Maar zeg tot hem, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Dus zonder uiterlijk vertoon wil dat zeggen, want geest is per definitie onzinnelijk. Hè? Niet door zichtbare kracht, niet door uiterlijk geweld, maar door mijn geest.